Namens de kerkraad nog enkele mededelingen. Dat is dat aanstaande vrijdagavond er een gemeenteavond zal zijn over het onderwerp popmuziek. Onder leiding van het hervormd jeugdwerk en het landelijk contact jeugdvereniging. En alle jongeren en ook ouderen zijn daarbij hartelijk uitgenodigd vrijdagavond om 7:45. En dan een mededeling dat deze dienst wordt uitgezonden door RTV Katwijk. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. Een voorganger deze middag is dominee M.A. Kempeneers uit Katwijk. We wensen nu samen met ons een gezegende dienst toe. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. Dus waar u legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren, bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Het tweede vers van Psalm 84. Wij openen de Heilige Schrift in de profetie van Hosea en lezen het 14e hoofdstuk, Hosea 14. En daarna zingen wij Psalm 27, het 6e vers. Want, schoon ik zelfs van vader en moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Hosea 14, zingen Psalm 27 vers 6 en doen daarna belijdenis des geloofs. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot de Heer en zegt tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heren wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover. Yeah. en ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het u gelezen schriftgedeelte Hosea 14, de laatste woorden van het vierde vers. Hosea 14, de laatste woorden van vers 4, waar wij Gods woord als volgt lezen. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Laten wij samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig ontfermer, opnieuw zijn we hier samengekomen in dit huis des gebeds. Samengekomen onder uw woord. Op deze eerste zondag van het jaar 2018. En het mag er een getuige van zijn, Heere, dat u nog niet uitgesproken bent tot ons. U bent van meet af aan een sprekende God geweest. U hebt uzelf bekendgemaakt, u hebt uzelf geopenbaard. En dat spreken, dat mocht neergeschreven worden in de oude boekrollen, samengebundeld in de Bijbel. En wij mogen nog na al die eeuwen de woorden van de levende God horen. En Heere, wij bidden u, wilt u geven dat onze oren mogen openstaan, dat onze harten worden ontsloten, omdat u, de hoge en de heilige God, spreekt. En u bent een God, Heere, die altijd met twee woorden spreekt. U geeft aan dat het de rechtvaardige wel zal gaan, maar net zo goed dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. U laat genade verkondigen, maar ook recht. En wij bidden u, Heere, geef dat wij ook deze middag eerlijk uw woord mogen horen. Schenk ons daartoe wat nodig is, ook bij het verkondigen daarvan. Dat we luisteren, allereerst luisteren naar wat u te zeggen hebt. En dat beluisteren ook door mogen geven. En Heere, als u dan ook een stuk nood en ook schuld van ons schetst, geef dat we eronder buigen mogen, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat we het ermee eens zijn, Heere, met wat u zegt en ook hoe dat u het zegt en waarom dat u dat zo zegt. En dat we het met de grote koning David ook zullen instemmen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Opdat het voor ons ook een wonder mag zijn dat er zulke heerlijke, rijke, dierbare beloften in uw woord staan tegen de achtergrond van schuld en van zonde. Wilt u vanavond verkondigd hebben, Heere, dat er bij u ontferming is. Dat er bij u vergeving is. En wie wij ook zijn en waar wij ook zitten in de kerk, of waar wij ook thuis zijn, van welke leeftijd we ook zijn, En wat voor levensachtergrond we ook hebben, hoe wij ook geleefd hebben. Uiteindelijk zijn wij allemaal dezelfde mensen. En hebben wij ook allemaal hetzelfde nodig. We zijn allemaal mensen die op reis zijn door de tijd naar de eeuwigheid. Naar de grote ontmoeting met u, onze schepper, die dan onze rechter zal zijn. En Heere, uw woord is er duidelijk in. Dat wij mensen van nature geboren worden zonder God en zonder hoop. En ook reizen naar die plaats waar geen God en geen hoop is. En soms moet u zulke mensen heel hardhandig wakker schudden. En klinken er scherpe woorden in uw woord. Heere, dat we dan dat evangelische doel maar mogen zien. Dat u dat niet doet uit lust tot plagen of om mensen te chockeren. Maar opdat we wakker zouden worden. Opdat we ons zouden bekeren. Om zouden keren tot u, die draai zullen maken in ons leven. En niet meer met de rug naar u toestaan. Maar in een leven naar u toe mogen staan. Heren, wij bidden dan om uw Heilige Geest. Die zowel het een als het ander in onze harten moet binnendragen. Uw Geest die overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel. Maar die ook de genade uit Christus neemt en het ons verkondigt. Wil onze oren en onze harten dan openen, Heren, voor uw woord. En het woord openen voor onze harten. En dan kent u ons, u weet wie we zijn, u weet waar we wonen, u kent onze levensachtergrond, u weet van ons verdriet, van onze rouw, van onze moeite, van onze ziekte, van onze zorgen. Die nemen we mee, ook de kerk in, of als we thuis meeluisteren. Heer, u bent aan geen tijd en ook niet aan een plaats gebonden en we willen u daarom bidden. Wilt u daarom uw vertroostende nabijheid ons schenken? En doe ons ook beseffen, Heere, op grond waarvan en op kosten van wie dat evangelie mag worden verkondigd. En dat deze troost mag worden geboden. En langs welke weg ook die troost kan worden verkregen. Schenk ons de waarachtige bekering. Schenk ons het waarachtig geloof. En daarom zien we op tot u, Heere. U hebt vanochtend het laten verkondigen. Als een oproep en tegelijkertijd als een belofte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Geef dat we daar de vinger bij mogen leggen, Heere, ook deze middag opnieuw. En wilt u ons dan uit uw volheid vervullen. En geven dat het woord zijn kracht mag doen. Bewaart u ons voor de boze. Zegent u de prediking. Waar ook ter wereld, hier in ons eigen dorp, daarbuiten, buiten onze landsgrenzen, sterk evangelisten en zendelingen. Wees met alle manieren waarop uw woord ook verspreid kan worden, waarop het gehoord wordt, soms in landen waar de evangelieverkondiging verboden is. Laat hoe dan ook, Heere, dat woord ook die mensen bereiken. En dat uw kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam, gesterkt mag worden. Standvastig mag zijn en dat van vervolgers ook volgelingen mogen worden gemaakt. Zoals u eenmaal bij Saulus van Tarsen deed. En laat zo uw koninkrijk van vrede en van genade over deze wereld mogen verspreid worden. Doe uw koninkrijk komen, Heere. En geef dat de naam van Jezus Christus wereldwijd tot verootmoediging en tot verwondering mag leiden. Gedenk aan onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wees met ons vorstenhuis, onze koning en koningin. Wil ook hen sterken in dit nieuw begonnen jaar, in de verantwoordelijke taak en plaats die ze hebben. Geef ook, Heere, dat uw kerk onder hun regering stil en gerust mag leven. En geef dat uw kerk ook haar roeping mag verstaan in deze wereld om een zoutend zout en lichtend licht te zijn. Wil aan deze wereld gedenken die in nood is, die bloedt uit duizend wonden. Aan de schepping die zucht als in barensnood, waar zoveel te doen is. Heere, ontfermt u zich over uw schepping en over uw wereld. En geeft dat die grote en die rijke beloften die als het ware in uw woord nog liggen te slapen, wakker geroepen mogen worden en dat wij het mogen zien. Dat het toch waar is dat u regeert. En dat uw koninkrijk van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einde der aarde verspreid is. En dat alle knie zich in de naam van Jezus zal buigen. Wilt u zo aan uw woord, aan uw belofte, aan uw zoon gedenken. En ons allen met uw geest en genade vervullen. We vragen het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde en zevende vers. 146 vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En het zevende, het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weeuw en wees, en weeuw dat is een weduwe, in twistgedingen en in kommer, in ellende, staande houdt. Maar zijn arm, en die arm dat is de hoop van de vromen, van de godvruchtigen, de bozen in hun loop stuit tegenhoudt. We zingen Psalm 146 vers 3 en vers 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 103, het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen, op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen, dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Dat is het 7e vers van Psalm 103, wat wij straks na de prediking zingen. En dan zal er ook worden gecollecteerd. 3 collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de emeritiekas en de derde voor de rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn dan bestemd voor het adoptiefonds. Psalm 103 vers 7 dus na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vroeger waren in elke stad en ook in heel veel dorpen er weeshuizen. De ouderen die weten zich ongetwijfeld nog te herinneren hoe er in ieder geval in Katwijk een weeshuis stond. Huizen waar kinderen werden opgevangen die geen vader en geen moeder meer hadden of die niet voor hen meer konden zorgen. Joost van der Vondel heeft er ook een gedichtje over gemaakt. Staat ook geschreven boven het weeshuis wat in Elburg te zien is. Hier treurt het weeskind met geduld dat arm is en zonder zijn schuld en in zijn armoe moet vergaan indien gij het weigert bij te staan. Zo gij gezegend zijt van God, vertroost ons uit uw overschot. Prachtig mooie poëzie. Maar gemeente, het laat wel zien wat een nood dat daarachter schuilt. Zeker in die vroegere tijden toen er nog niet zulke voorzieningen waren zoals nu. De nood wordt geschetst en er wordt een appel gedaan op de ontferming van mensen die rijker gezegend zijn dan deze kwetsbare groep. En het is ook dit beeld dat wij in de tekst tegenkomen wat de profeet Hosea gebruikt om zijn oproep tot bekering kracht bij te zetten. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. We willen op die tekst gaan letten en aan de hand van 2 gedachten naar de boodschap van deze verkondiging luisteren. Allereerst hoe daarin de nood wordt geschetst, want het woord wees wordt gebruikt. En een wees, daarin zit een wereld van verdriet en van moeite. Maar ook hoe de genade wordt verkondigd. Want die wees, zo zegt Hosea, zal ontferming vinden bij God. Dus hoe de nood wordt geschetst en hoe de genade wordt verkondigd. Dat gebeurt dan gemeente bij monden van de profeet Hosea. Een profeet die moest profeteren in het 10-stammenrijk van Israël. In het meer noordelijk gelegen rijk, wat ook wel Efraïm wordt genoemd, zoals ook in dit hoofdstuk. En dat 10-stammenrijk, het volk van Israël, Efraïm, dat had zich op allerlei manieren bij God vandaan gezondigd. Het diende de oude goden van Kanaan, de Baals en de Astartes. En het riep dan wel de God van Israël aan, maar dan op een heel eigenwillige manier. Ze hadden heiligdommen opgericht in Dan in het noorden en Bethel meer in het zuiden. En daar hadden ze gouden kalveren neergezet. En via die gouden kalveren riepen ze dan Jehovah, de God van Israël, aan. En samengevat moet Hosea de klacht formuleren namens God dat het volk van Israël, het 10-stammenrijk, God vergeten was. En niet alleen moet Hosea die woorden verkondigen, hij moet ook nog eens op een heel aangrijpende manier zijn prediking visualiseren. En duidelijk maken wat Israël nu eigenlijk aan het doen is. In het begin van zijn profetie lezen we dat in het eerste hoofdstuk in vers 2, dat God hem de opdracht geeft De Heere zei tot Hosea: ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim. En zij ontving en baarde hem een zoon. Hosea krijgt de opdracht om te trouwen met een vrouw die onverbloemd een hoer wordt genoemd. En dat blijkt zo te zijn. Ze wordt haar man Hosea ontrouw, ze krijgen dan samen een kind. Maar het tweede en het derde kind, dat is dan weer van een andere man. En zo wordt duidelijk wat Israël nu aan het doen is. Israël, het volk, is God ontrouw geworden. En haar zonde wordt vergeleken met geestelijk overspel. En in deze profetie kondigt Hosea het oordeel van God aan. En het is net als een onweersbui die we vanaf een afstand aanzien komen. En we horen het gerommel in de verte. Het wordt steeds sterker. De bliksemflitsen worden gezien. De donder wordt gehoord en zo zien we in de hoofdstukken die ontstaan het oordeel steeds scherper worden verkondigd. En de meest afschuwelijke beelden, zoals we ook gelezen hebben in het begin van hoofdstuk 14, wordt het duidelijk. Wat het gevolg is als Israël zijn God verlaat. En bij dat naderende oordeel mag en moet Hosea gaan preken. En roept hij op, als in een laatste oproep, zo lijkt het, tot bekering. En in het begin van het hoofdstuk staat het een aantal keren. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En de profeet legt het volk als een gebed op de lippen. Als je je dan bekeert, zo zegt hij, neem dan deze woorden met u, vers 3. Zeg het tegen de Heere. Neem weg alle ongerechtigheid. Beleid je schuld. Vraag om vergeving. Geef ons het goede. En zo zegt Hosea, zeg dan ook tegen de Heere, zo zullen wij betalen de varren onze lippen, de offers van onze geloften. Breek met de zonde. En dan noemt hij concreet een aantal dingen op. Assur zal ons niet behouden en we zullen niet rijden op paarden. En tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Ze moesten aan God belijden dat ze op Assur hadden vertrouwd. Assur of Assyrië. Het grote wereldrijk, die had er in die tijd twee. In het noorden Assyrië en in het zuiden Egypte. En Israël lag daartussenin en ze werden bedreigd. En Israël die heeft een verbond gesloten met Assyrië. En ze hebben gezegd, Assyrië zal ons behouden. En ze hebben vertrouwd op paarden. En een paard, jongens en meisjes, dat was een verboden dier in Israël. Een verboden dier. Een ezel mocht je hebben in Israël. En je mocht een kameel hebben, maar je mocht geen paard hebben. En waarom niet? Nou, een ezel was een lastdier. Net zo goed als een kameel. Die kon je gebruiken om, zeg maar, zakken met graan te vervoeren of andere dingen. Maar een paard, dat is een oorlogsdier. En die mocht Israël niet hebben. Verschillende plaatsen in de Bijbel staat dat geschreven. Deze vermelden van paarden en deze van wagens. Maar wij vermelden de naam des Heren. Ze mochten niet vertrouwen op snelle paarden en op sterke wagens. Hun vertrouwen moest zijn in God. En ze hadden daarin een voorbeeld gekregen van de oude koning David toen hij jong was. Jongens en meisjes, die geschiedenis kennen jullie ook. David die door zijn vader Izaï wordt uitgestuurd om te gaan kijken hoe het is tegen de strijd met de Filistijnen. En dan komt David daar en dan hoort hij al het gebrul van die machtige reus Goliath, die aan het spotten is en aan het vloeken is. En David die siddert ervan en hij zegt tegen Saul: en ik ga met die man vechten. En Saul die hangt hem zijn harnas om, maar dat past David helemaal niet. En hij is ook helemaal niet gewend om met een harnas te strijden. En wat neemt David dan mee? Een slinger en een paar steentjes. En dan gaat hij dat dal in. En dan komt die wandelende tank, Goliath, die komt op David af. En die begint weer te vloeken en te spotten. En dan zegt David... En dan noemt hij niet zijn steentjes en die slinger, maar dan zegt hij: ik kom tot u met de naam des Heren. Daar vertrouwt hij op. En zo velt hij die grote reus Goliath. Nou, daar is het volk van Israël hier ver vandaan. Ze hebben op Assur vertrouwd. Ze hebben op de paarden vertrouwd. Ze hebben zich neergebogen voor het werk van hun handen, voor de afgodsbeelden die ze notabene zelf hadden uitgehakt. En waar ze tegen hebben gezegd: gij zijt onze God. Daar moeten ze mee breken. En zo roept Hosea dus op tot bekering. Bekeer je tot God. Keer je om. Ga terug naar de God, naar de God van Israël. Zeg tegen hem: neem weg mijn ongerechtigheid. Geef ons het goede. En wij zullen breken met al die zonden. En dan geeft Hosea er een pleitgrond bij. Want waarom zou God luisteren als het volk met deze schuldbelijdenis tot hem komt en als ze zich bekeren tot God? Waarom zou God hen vergeving schenken? Waarom zou God hen helpen? Ook in de dreiging die vanuit die grote wereldrijken op Israël afkomt. En dan komen we bij de tekst, dan geeft hij hen een pleitgrond. Immers, zo zegt hij, zal een wees bij u ontfermd worden. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dat mag de hoop zijn. Als jullie bidden tot God, zegt hij, dan moet je daarop wijzen. Een wees zal bij u ontfermd worden. En eerst schetst hij dan natuurlijk een stuk nood, want hier typeert hij het volk van Israël mee. Ze zijn verweest. Een wees. Zonder vader, zonder moeder. En als we in de Bijbel kijken, gemeente, wat dat betekent, een wees zijn. Dan zien we allereerst dat daarmee wordt getypeerd iemand die geen helper heeft. Als een kind in de oude Israël zijn vader en moeder kwijtraakte, dan raakte hij zijn bescherming kwijt. Dan was hij hulpeloos. Nou, dat kunnen jullie ook wel begrijpen, jongens en meisjes. Want als je, of jongeren, ouderen, dat denk je aan vroeger. Als je geplaagd werd, of als er iets van je afgepakt wordt, of als je geslagen wordt, dan ren je naar je vader. Want die vader die beschermt je en die helpt je. En als je die kwijtraakt, dan raak je je hulp kwijt. Dan raak je je bescherming kwijt. En dat was zeker in het oude Israël, of in het oude Oosten moet ik zeggen zo. Daar waren geen voorzieningen zoals wij die kennen. Geen weeshuizen. Geen uitkeringen. Niets van dat alles. Iemand die wees was, en ook weduwe, die stond er alleen voor. En die werden ook heel vaak uitgebuit. Die werden misbruikt, die werden mishandeld als slaven. Een wees is een toonbeeld van hulpeloosheid, zonder bescherming. En het tweede wat de Bijbel daarover laat zien, en wat wij ook aan de praktijk van het leven kunnen toetsen, dat is dat een wees de liefde van vader en moeder kwijt was. De liefde van je vader en moeder. Als je je vader of je moeder kwijtraakt, dan raak je niet alleen een stuk levensgeschiedenis kwijt. Je raakt niet alleen een stuk van jezelf kwijt, maar je raakt ook de liefde kwijt. En wat kun je dat missen? Als mensen dat hebben meegemaakt, zeker als je jong bent, maar ook nog als je ouder wordt. Wat kun je je vader en je moeder missen? Hun bescherming, hun hulp, hun liefdevolle armen om je heen. Het gevoel dat je had als je verdrietig wat in je zat bij moeder op schoot. Een moeder die liefdevol haar armen om je heen slaat. Wat geeft dat een warmte, wat geeft dat een geborgenheid? En wat een nood is dat als je dat kwijtraakt. Zelfs bij het ouder worden kunnen oudere mensen soms nog, zeker als er zorgen zijn, als er nood is, wat kun je dan nog terug verlangen? Kon ik er nog maar eens even met mijn vader over praten? Kon ik nog maar eens even moeders stem horen? Wat een heimwee kan er zijn. En is dat ook vaak zeker niet zo als ouderen gaan dementeren? Als hun gedachten minder worden, dat ze ook steeds meer in het verleden gaan leven. En dat oude mensen ineens weer op zoek gaan naar moeder. Een wees. Het beeld wat hier geschetst wordt. Daarmee schetst God de nood van dit volk. Zonder hulp, zonder bescherming, zonder de liefde van ze waren God kwijtgeraakt. En dan niet zoals Joost van der Vondel dat omschreef. Hier treurt het weeskind met geduld dat arm is en zonder zijn schuld. Nee, hier ligt ook een stuk schuld in. Ze zijn verweest geworden zoals de verloren zoon verweest is geraakt. Zoals die zijn vader en moeder is kwijtgeraakt. Die moedwillig en ook helemaal vrijwillig zijn vader de rug heeft toegekeerd. Het deel van zijn erfenis heeft opgeëist en van het geld van zijn vader overdadig en rijk heeft geleefd. En zoals dat de profeet dat hier schrijft in vers 3 en 4, die in Assur heeft geleefd en die het van de wereld verwacht heeft, die vertrouwd heeft op paarden en op wagens, die zich neergebogen heeft voor de goden van de wereld en gezegd heeft, gij zijt onze God. En zo is hij in de nood gekomen, in de ellende gekomen door zijn eigen schuld. Verweest geraakt, zonder zijn vader. En gemeente, zo beschrijft God dus vanuit het Oude Testament en ook in die gelijkenis van die verloren zoon in het Nieuwe Testament, hoe het komt dat mensen in deze wereld geboren worden zonder God. En zonder hoop. Want zo wordt een stuk nood en een stuk ellende geschetst van elk mens. Wij met onze kinderen, zo zegt het doopformulier, worden in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen. En zo wordt het geschetst in Gods woord. Zonder God, zonder hoop, zonder bescherming, zonder hulp, zonder de liefde van God. Gemeente, jongeren en ouderen, mensen thuis, zijn wij daar al achter gekomen dat dat het beeld is van de mens. Van nature. Dat wij niet geboren worden als kinderen van God. Dat we niet geboren worden als schapen van de goede herder. Dat we niet binnen het koninkrijk van God geboren worden, maar erbuiten. En dat dat onze nood is. Zijn we het daarmee eens geworden? Hebben we dat al moeten ondervinden? Misschien niet zo in de meest brute vorm zoals de gelijkenis van de verloren zoon dat zegt, die een beeld is van de mens die met God gebroken heeft, goddeloos zijn leven leeft. Wij komen trouw naar de kerk, we komen misschien graag naar de kerk. Maar ook gemeente binnen de kerk kun je zonder God zijn. Dat je wel godsdienstig bent, maar toch niet godvrezend. Dat je wel over God hoort spreken, maar hem eigenlijk niet kent. Dat je niets weet van de droefheid naar God over de zonde. Dat je niets weet van het verlangen naar God. Dat je niet de liefde van God kent in je hart. Dat je niet wandelt met God, dat je niet de gemeenschap met God kent. En dat het leven in de vrezen des Heren, zoals de Bijbel ons dat schetst, u of jou vreemd is. Zijn we erachter gekomen, gemeente, dat het zo is? En hoe voelt dat als we dat lezen in de Bijbel, als dat ons wordt verkondigd, als ons dat wordt aangewezen? Hebben we daar een soort vrede mee gesloten dat je denkt, ja goed, dat is nou eenmaal zo en er moet een wonder gebeuren in mijn leven. Ik moet bekeerd worden en God moet dat doen. Ik kan dat zelf ook niet. En dat je dat min of meer accepteert. Het is nou eenmaal zo. En ik hoop dat het er nog eens van komen mag. En je kunt dan allerlei rechtzinnige dingen zeggen uit de Bijbel en teksten aanhalen. Dat het niet is desgene die wil en niet is desgene die loopt. Maar dat is ontfermende Gods en dan moet je het maar afwachten. En ondertussen leef je je leven. In zonden, verborgen of uitbrekend. De profetengemeente hebben hun gehoor nooit gerustgesteld. Nooit met rechtzinnige woorden gesust. Nee, die hebben opgeroepen tot bekering. Bekeert u tot de Heere, zo zegt Hosea. Keer je om, maak die draai. Beleid je zonde en je schuld. En neem deze woorden met u. Geef het goede. Verbeter uw leven. Breek met de zonde. Keer weder tot God. En zeg tegen hem. En pleit er maar op. Immers zal toch een wees bij u ontfermd worden. En is dat gemeente geen troostvolle boodschap. Juist als we er moeten achterkomen dat de Bijbel inderdaad gelijk heeft. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, zo zegt een psalm. Dat onbedacht, en misschien moet u wel zeggen bedacht, helemaal bedacht, de herder uit het oog verloren. Ik heb mezelf bij God vandaan gezondigd. Dan reikt de Heere ons hier een troostvolle boodschap aan. Want als je daar nou last van krijgt en als je nou zoekt om terug te keren. En als je nou met vragen loopt en hoe moet dat dan? En zal God mij nog wel willen hebben? Zal ik wel welkom zijn bij God? Ik die zo lang heb gezondigd. En die tegen beter weten in heb gezondigd. De profeet mag namens God zeggen dat er bij hem ontferming is. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ook al ben je door eigen schuld verweest geraakt. Er is ontferming bij God. En dat mag ook gezegd worden tegen mensen die van Gods genade weten. Die door genade door de Heere zijn opgezocht. die mogen weten van de vergevende liefde van God, maar die die eerste liefde hebben verlaten. En die door zonde, die door slordigheid of wat dan ook bij God vandaan zijn afgedwaald. Die met David moeten zeggen, of met Asaf, denk ik aan God, zo maak ik misbaar. En met David, mijn sap wordt veranderd in zomerdroogte. En die de sissende stem in hun binnenste horen. En waar is nu God op wie je bouwde het? En aan wie je je zaak vertrouwde het? Wat kunnen dat moeilijke perioden zijn in mensen, in het leven van mensen die Gods genade wel kennen, maar bij wie dat zo is ingezonken en is weggezakt. Hier wordt onze machtige pleitgrond aangereikt. Ga maar tot de Heere en zeg het maar, al die dingen die hier staan. En zeg maar tegen hem, Heere, er is toch bij u ontferming. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En zo mag de genade worden verkondigd en de profeet die wijst hier op het diepste van het wezen van God. Er wordt hier ons een blik gegund in het binnenste, in het hart van God. Een wees zal bij u ontfermd worden. En ontferming, daar staat in de grondtekst het woord rugama. En het woord rugama, dat heeft te maken met moederschoot of baarmoeder. En ik ken, gemeente, eigenlijk geen beeld, geen woord wat meer de ontferming, de ontfermende liefde en de beschermende liefde laat zien als een moederschoot. Dat vind ik altijd ontroerend. Als een vrouw zwanger is, een moeder die in verwachting is en een kindje onder haar hart mag dragen, dat liefdevol draagt, dat beschermt. Er is bijna geen plaats op de wereld waar een kindje, waar een ongeboren kindje veiliger is. Althans, dat zou zo moeten zijn. Dan in de schoot van de moeder. Waar het met liefde wordt gedragen en wordt verwacht. En dat is het beeld wat de profeet onder leiding van de Heilige Geest gebruikt. Er is bij God rugama, ontferming. Zoals een moeder zich ontfermt over de vrucht van haar buik. Zoals haar liefde en haar bescherming uitgaat naar dat kind wat ze onder haar hart draagt. Zo is er ontferming bij God over wezen. Over mensen die in hun zonden en in hun ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En mag dat, gemeente, ons geen moed geven. Tegen de achtergrond van die scherpe klanken die Hosea hier laat horen en bij die vreselijke beelden die ons geschilderd worden, tegen die inktzwarte achtergrond van zonde en schuld en van het oordeel dat volgt, rijst de gestalte van God die zich vergelijkt bij de baarmoeder. Die in zijn ontferming neerziet op verweesde mensen. Door eigen schuld vader, de hemelse vader, kwijtgeraakt. En hij laat zich beschrijven in het Nieuwe Testament door zijn eigen zoon, in de gelijkenis van die verloren zoon. En hoe wordt hij ons dan beschreven, gemeente? En dan zijn de details soms zo prachtig. Dan zegt die vader van die verloren zoon, als die jongen teruggekomen is, deze mijn zoon, die was verloren, maar hij is gevonden. Gevonden. Waar? Toen hij daar tussen de varkens zat. In de zwijnendraf. In zijn zonde, in zijn ellende, daar is die jongen gevonden. En door wie? Door die vader. En die vader hoefde niet op reis naar dat verre land waar die jongen zich bevond. Nee, er gebeurde wat in die jongen zelf. Die jongen die dacht heel anders over zijn vader ineens. Hij dacht aanvankelijk, mijn vader is ouderwets en ik mag niks thuis. En het gaat alleen maar over de Bijbel en ik kan geen plezier hier krijgen. Ik wil de wereld in, ik ga weg. Hij dacht heel negatief over zijn vader. Totdat de wereld hem liet vallen. En doordat hij alles kwijtraakte waar hij zijn plezier uithaalde. En totdat zijn vrienden hem in de steek lieten. En tot hij daar bij de zwijnendraf zat en hij mocht nog niet eens eten. Van dat zwijnenvoer, dat werd hem niet toegestaan. En toen zat hij daar. En ineens dacht hij aan zijn vader. En hij dacht, wat heb ik toch eigenlijk een goede vader. De huurlingen, die hebben overvloed. Die worden zo goed verzorgd door mijn goede vader en ik lijd hier honger. En hij kreeg ineens heel andere gedachten over zijn vader en over die afstand heen. Vond de goedheid van de vader die jongen. En dat verbrak zijn hart. Mijn goede vader, wat heb ik hem aangedaan? En zo ging hij terug. En toen bleek dat die vader al op de uitkijk stond. Want toen hij dicht bij zijn huis kwam, toen hij naar zijn huis toe liep, toen, zo staat er, zag hem zijn vader van verre. En wat deed die vader toen, jongens en meisjes? Trok hij zijn neus op. En stond hij hem even van een afstandje te bekijken en zei hij van, nou ga jij maar eens eerst andere kleren aantrekken, ga jij maar eens wassen. Want ik kan me zo voorstellen dat die verloren zoon gestonken heeft aan alle kanten. Hij kwam rechtstreeks bij de varkens vandaan. Hij zal niet netjes geknipt zijn geweest, hij zag eruit als een zwerver. Het was één hoopje ellende. En heeft die vader eerst gezegd, je moet je eerst maar eens opknappen en laten knippen en laten wassen en net de kleren aan doen en dan mag je komen. Nee. En toelopende omhelsde hem en kuste hem. Zo vies en vuil als hij was, met de stank van de varkens nog in zijn kleren. Omhelsde die vader zijn zoon. Innerlijk werd hij met ontferming bewogen, zo zegt de Heer Jezus. En dat is hetzelfde beeld, gemeente, als wat de profeet Hosea ons hier schetst. Zo is God. Ontferming. Genade. Vergeving. En dat over de grootste van de zondaar, over de vuilste en over de meest schuldige. En als ons God dan zo wordt geschetst, gemeente, en als hij ons dan zo wordt verkondigd, mag dat geen aansporing zijn om onverwijld vandaag nog je knieën te buigen, voor het eerst of opnieuw. En het in belijdenis van zonde en schuld. Het tegen de Heere te zeggen, Heere, neem weg al mijn ongerechtigheid. Immers zal toch een wees bij u ontfermd worden. Dat mag hoop geven, gemeente. Voor hopelozen en voor hulpelozen. En de Heere heeft het in zijn woord op zoveel plaatsen met allerlei voorbeelden ook onderstreept. En als wij wel eens lopen met de vraag van, maar zou de Heere mij wel willen hebben? Zou ik wel welkom zijn? U moest eens weten wat ik heb gedaan, of wat ik heb gedacht en wat er in mijn leven geweest is. Maar gemeente, de hoop om verhoord te worden en om ontvangen te worden, die is niet afhankelijk van wie wij zijn. En hoe zwaar wij gezondigd hebben of niet, hoe lang wij gezondigd hebben of niet, dat is niet afhankelijk van wie wij zijn, maar dat is afhankelijk van wie God is. En God laat het ons bladzij voor bladzij verkondigen in zijn woord, dat er bij hem ontferming is. Dat er bij hem vergeving is. In de weg van bekering, jawel. Kijk, die verloren zoon die mocht komen zoals hij was. En hij werd omhelsd door de vader zoals hij was, maar hij bleef niet wie hij was. Hij kreeg wel nieuwe kleren aan en hij werd gewassen en geknipt. En hij kreeg een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. En daarom zegt de profeet het ook in de weg van de bekering. Van het breken met de zonde en van de belijdenis van je zonde. In die weg is er vergeving. In die weg is er ontferming bij God te vinden. En gemeente, God doet dat en dan komen we bij het diepste geheim, want het blijft eigenlijk toch nog wat onzeker. In die zin dat je denkt, ja, waarom is God eigenlijk zo en waarom kan God eigenlijk ontfermen? Waarom doet hij dat? Waarom is hij genadig en barmhartig? En hoe kan hij zo zijn? God is toch ook rechtvaardig? Hij houdt de schuldigen toch niet onschuldig? Nou, het allerdiepste geheim, gemeente, van Gods ontferming, dat ligt daarin dat God een enig geboren zoon heeft. Dat wil zeggen, hij is van hetzelfde wezen als de Vader. God uit God en licht uit licht. Als mensen kinderen van God worden, dan zijn ze geadopteerde kinderen. Maar God had een enig geboren zoon. En heeft een enig geboren zoon. En die heeft hij weggestoten. Die heeft hij gegeven, overgegeven in deze oude, koude wereld. Neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt God, ontdaan van al zijn goddelijkheid. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Is vrijwillig uit de gemeenschap van zijn vader gegaan. Wees geworden. Als een verweest kind ging hij over deze aarde. Uiteindelijk, gemeente, uitkomend in die allerdonkerste nacht die de wereld ooit gekend heeft, in die drieurige duisternis, toen deze enig geboren zoon van God aan het kruis van Golgotha hing, verlaten werd door zijn vader, zodat hij niet eens meer vader kon zeggen, maar moest uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Uitgestoten door zijn vader. Hulpeloos en hopeloos hing hij daar aan het kruis. Had geen beschermer, had geen schutsheer, had geen behoeder. Een prooi voor alle machten van de boze. Hij miste daar de liefde van zijn vader. Hij miste daar de geborgenheid van zijn vader. En het avondmaalsformulier zegt, en zegt u het mee, gemeente, opdat ik nimmer meer van hem verlaten zou worden. En daar ligt het geheim. dat mensen die door eigen schuld verloren zijn, verweest zijn, er alleen voor staan, zonder God en zonder hoop, dat die ontferming mogen vinden bij God. Dat die vergeving mogen krijgen van God. Dat ze weer aangenomen worden als kinderen, beschermd en met liefde worden omringd. Zoals de Vader zijn verloren zoon heeft omhelst. En dat is de verkondiging, gemeente, waarmee wij het nieuwe jaar dan op deze eerste zondag mogen beginnen. De rijke verkondiging van een God die zegt: doe je mond maar wijd open. En ik zal hem vervullen. En als wij niet zo'n vol leven leiden, of misschien wel een heel leeg leven leiden, in geestelijk opzicht, dan ligt dat niet aan God natuurlijk. Maar dan mogen wij ons de vraag stellen: gaat onze mond wel ver genoeg open? Want er is bij God toch ontferming. Er is bij hem genade in overvloed. En dat voor de grootste van alle zondaren. Een wees zal bij God ontfermd worden. Dat is de belofte. Dat is de toezegging. En als wij onszelf hebben moeten herkennen en als onze naam heeft geklonken: verloren zoon, verloren dochter. Het is niet alleen maar een mooie gelijkenis, maar dat gaat over mij. Een wees. Ik ben zonder God, als ik heel eerlijk ben. En als ik aan de eeuwigheid denk, dan heb ik geen hoop. Maar gemeente, de Heere belooft het. Een wees die zal ontfermd worden. Wie in de zonde en in de ellende tot hem zich ter genezing wendt, die zal niet worden afgewezen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan kan het zomaar gebeuren, gemeente. Dat als je zo moet buigen onder wat God hier zegt in dit hoofdstuk. En als al die dingen die over de schuld en over de zonde gezegd worden, dat je daar je hoofd onder moet buigen, dat je zegt: en zo is het. Dat zijn geen te zware woorden, dat zijn niet te scherpe woorden, maar zo is het. En als je dat ook misschien moet zeggen na ontvangen genade. En je hoort die stem in je binnenste sissen die zegt: dan waar is God nu, op wie je zo bouwde? En aan wie je je zaak vertrouwde? Hoe komt het dat het zo stil is in je leven? Waar is God nu? Dan kan het zomaar gebeuren, gemeente, terwijl je stil zit te luisteren in de kerk onder de prediking, of je leest het in de schriften, of je leest een goed boek over deze dingen, dat de Heer je komt vertroosten. En dat je je vinger mag leggen bij zo'n rijke belofte als hier staat. Een wees zal bij u ontfermd worden. En dat opnieuw of voor het eerst de liefde van Christus in je hart daalt. En dat je al je heil en al je geluk in hem, die grote zoon van God, mag zien liggen. Omdat hij gekomen is om verlorenen te zoeken en om ze zalig te maken en terug te brengen bij de Vader. En dat je vertroost wordt, zoals Jesaja dat ergens zegt. Dat de Heere troost, zelfs meer dan dat een moeder kan troosten. En wie zo vertroost wordt, gemeente, die is geen wees meer. Maar die wordt vertroost door die Vader die met zo'n groot mededogen het oog slaat, het ontfermende oog slaat op degene die hem vrezen. En die zullen ook straks eeuwig thuis komen. Amen. Laten wij nog danken en bidden. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat we deze zondag uit uw hand mochten ontvangen. Dat er weer een dag mocht zijn waarop we naar uw huis mochten komen, naar uw woord mochten luisteren. Wat hebben wij het nodig, Heere, dat u ons dag aan dag ook leidt en onderwijst en regeert. En laat het ook mee mogen gaan, ook de week in die we zijn begonnen. We bidden u, Heere, wilt u ons helpen in alle dingen die ons deze week staan te wachten. Als het een moeilijke week zal worden, als er ziekten zijn of zorgen, als er rouw, als er verdriet is, wilt u ons helpen. Wilt u helpen ook bij het werk dat wacht? In de maatschappij, in het gezin, op school, bij de studie. Wilt u ons beschermen en beveiligen, ook op onveilige wegen? Bewaart u ons voor ongelukken en voor een onverwachte, onverzoende dood? Wilt u de Broederskerkraad ook in het ambtelijke werk nabij zijn? Wilt u ook hen alles schenken, ook in deze nog steeds vakante periode? Geef ook hen krachten en wijsheid. Wil al het werk in de gemeente zegenen, catechisaties, verenigingen. Wil uw koninkrijk uitbreiden onder ons. Geef, Heere, dat het woord mee mag gaan, dat het ons nog tot overdenking mag brengen, dat het ons tot gesprekken mag brengen, maar bovenal ook in de binnenkamer bij u. En dat we als pleitgrond deze dingen voor u mogen neerleggen. Op uw ontferming, op uw genade, die gij in de Heer Jezus Christus hebt betoond. Neem dan genadig weg al onze ongerechtigheid, ook van deze dag. Verzoen onze schuld. En wilt u onze gebeden horen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, het derde vers. Springt op van vreugd, verheft zijn lof. Die, daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Het derde van Psalm 68. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.